Gemeente, elke keer wanneer wij lezen over Johannes de Doper, raken wij toch wat onder de indruk van hem. Niet alleen zijn uiterlijk, zijn kleding, maar ook zijn boodschap is helemaal in de geest en de kracht van Elia, die grote profeet uit het Oude Testament, met wie hij zo dikwijls wordt vergeleken. De invloed van Johannes de Doper moeten wij overigens maar niet onderschatten. Hij heeft weliswaar maar een korte tijd gepreekt, maar dat is niet te vergeefs geweest. Zelfs koning Herodes raakte onder de indruk van zijn boodschap en zijn roepen in de woestijn leek dan te vergeefs, want wat haalt het nu uit om te roepen in een woestijn? Maar het was niet te vergeefs. Honderden, ja duizenden mensen stroomden toe om hem te horen. We hebben in vers 5 gelezen dat zelfs het gehele land, geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan uitging om Johannes te horen. Zo zien wij hem in onze gedachten staan, omringd door een grote massa mensen die reikhalzend uitziet om maar iets van hem te horen of een woord van zijn boodschap op te vangen. En wanneer wij ons een weg zoeken door de menigte heen om wat dichterbij te komen, zien wij dat Johannes nog iets doet. Velen uit de scharen worden door hem gedoopt. Dat alleen al was voor de Joden iets heel opmerkelijks, want de Joden kenden wel de proselietendoop, dat wil zeggen, iedere heiden die overging tot het Jodendom was verplicht om na zijn besnijdenis ook gedoopt te worden. Die doop was dan een beslissend bewijs van zijn overgang tot de Joodse godsdienst. Maar gemeente, Johannes doopt geen heidenen, maar Joden, kinderen van Abraham. Juist aan Joden verkondigt hij, door de doop te bedienen, dat het niet genoeg is om besneden te zijn. Dat het niet genoeg is om de grote feesten bij te wonen. Dat het niet genoeg is om verder een keurig godsdienstig leven te leiden. Nee, zo predikt Johannes door zijn doop, er is waarachtige bekering nodig. En wie zich laat dopen, die erkent daarmee onrein te zijn, strafwaardig te zijn. U voelt met mij mee, gemeente, dat die boodschap scherp geweest is voor de Joden. Kijk, dat de heidenen gedoopt moesten worden, dat wilden ze nog wel geloven. Maar dat zij, ras-echte Israëlieten, zonen van Abraham, kinderen van het verbond, gedoopt moesten worden, omdat zij met al hun voorrechten voor God onrein en strafwaardig zijn, die boodschap roept verzet op. Hoe kwam Johannes er eigenlijk bij om de doop te bedienen aan Joden? Wel, het antwoord op die vraag leest u in het evangelie van de apostel Johannes, hoofdstuk 1, vers 33. Daar maakt Johannes duidelijk dat hij gezonden is om te dopen door God zelf. Want het is God die door zijn Heilige Geest aan trotse, hoogmoedige, met zichzelf zo tevreden Joden laat zien dat ze onrein zijn. Dat ze strafwaardig zijn en dat ze gedoopt moeten worden. En dan, gemeente, zien wij te midden van de scharen dat er behalve het gewone Joodse volk ook nog andere mensen zijn gekomen. We lezen in onze tekst over Farizeeën en Sadduceeën. Johannes ziet dat ook zij tot zijn doop gekomen zijn. Wie dat eigenlijk zijn, Farizeeën en Sadduceeën, daar komen we straks nog wel even op terug. Eerst stellen we de vraag, waarom zijn ze eigenlijk gekomen? Willen ze ook gedoopt worden? Nee. Dat is niet het doel van hun komst. Zij komen wel tot de doop van Johannes, maar niet met de bedoeling om zelf gedoopt te worden. Er zijn daarover wat verderop in de preek verschillende aanwijzingen in de schrift die ons duidelijk maken dat de Farizeeën en Sadduceeën niet alleen de Heer Jezus verworpen hebben, maar ook Johannes verworpen hebben en door hem niet gedoopt zijn. Die voorbeelden komen wij straks nog wel tegen. Wat hen wel bij de Jordaan brengt, bij Johannes, dat weten we niet helemaal zeker. Is het nieuwsgierigheid om toch eens met eigen ogen die man te zien over wie zoveel verteld wordt? Of is er een kritische houding? Hebben ze de gedachte om Johannes te gaan vangen in zijn eigen woorden? Wat het is, we moeten het laten liggen. Maar opeens richten de ogen van die woestijnprediker zich tot hen. En met een heilige ernst, geladen met de kracht van de Heilige Geest, spreekt hij hen aan: gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Dat is nogal iets, gemeente. Zo'n aanspraak. Johannes noemt ze geen vrienden of broeders, maar adderengebroedsels. U voelt met mij mee, dat zijn niet alleen woorden, maar dat is als een hamerslag die met kracht weer klinkt op hun hart. Johannes spreekt hier niet alleen in de geest en de kracht van Elia. Nee, hij spreekt hier door de geest met een hoofdletter en in de kracht van de Heer Jezus zelf. Zijn stem, dat weten we uit Openbaring 1, is een grote stem als een bazuin. Een stem met de kracht van vele wateren. Gij adderengebroedsels. Alsof hij een brandmerk indrukt in hun leven. Ze zijn geen kinderen van Abraham, maar kinderen van een slang. Van de helse slang. De duivel. Zoals de Heer Jezus later gezegd heeft: gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uws vaders doen. Gemeente, wat een woord is dat. Gij adderengebroedsels. Er ligt nog iets in deze uitdrukking. Een van de uitleggers merkt op dat er een verband ligt tussen dat adderengebroedsel en het vluchten voor de toekomende toorn. U moet weten dat in het droge oosten na de oogst wel eens gebeurde dat er brand kwam in het stoppelveld. Zoiets is in Nederland ook nog wel eens gebeurd. Ook wel in de Flevopolders. De oogst is al binnengehaald. Alleen de stoppels staan nog op het veld. En opeens is daar een brand. En het vuur grijpt vuur als vuur om zich heen. En dan kon je in het oosten wel eens zien dat die adders, die net onder de oppervlakte in het veld hun nest hebben, pijlsnel uit hun nest omhoog schieten en voor het komende vuur uitgaan om te ontkomen. En houdt u dat beeld even vast, gemeente. Die adders die opvliegen uit hun nest en voor het naderende vuur uit, zo snel als een slang weten te ontkomen. Want zo denken namelijk ook de Farizeeën en de schriftgeleerden. Zij zullen ontkomen voor de toekomende toorn. Dat is het grote gericht op de jongste dag. En nu komen we bij die vraag: wie zijn dat eigenlijk? Farizeeërs. Het zijn mannen die heel precies zijn in het naleven van de wet. Ze hielden, zo geloofden ze zelf, niet alleen de wet van Mozes, maar daarbovenop ook nog eens alle voorvaderlijke inzettingen. die hielden ze stipt in ere. Ze vertrouwden op hun godsdienstige ijver. En de Sadduceërs, wel, die dachten al net zo. Heel wat uit de priesters en de levieten waren Sadduceërs. Ze verschillen wel in een aantal opzichten met de Farizeeërs, maar op dit punt komen ze overeen. Ze leven stipt volgens de wet van Mozes. Ja, zo geloven ze. Ze doen zelfs nog meer. En als God met zijn oordeel komt op de jongste dag, nee, nee, dan zullen zij vast en zeker geen gevaar lopen. Zoals die adders pijlsnel voor het brandende vuur uitkomen en weten te ontkomen, zo zullen ook zij vast en zeker wel gespaard blijven. Wanneer God op de jongste dag met zijn oordeel komt, daarover maken zij zich geen zorgen. Als God komt, wel, dan zullen zij met al hun ijver, met hun stiptheid, met hun godsdienstigheid, wel een vluchtweg vinden om de toekomende toren te ontgaan. En daarbij, gemeente, stelt Johannes heel eerlijk een vraag. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? U zou die vraag ook zo mogen lezen. Wie heeft u misleid met de gedachte dat u die toekomende toren zou ontvluchten? Hoe bent u eigenlijk bij die valse hoop gekomen dat het voor u wel mee zal vallen als God met zijn gericht komt? Gemeente, we maken even pas op de plaats. Wat moet die boodschap verpletterend zijn geweest? Farizeeën, Sadduceeën, het waren mannen die door iedereen ontzien werden. En nu is hier ineens die woestijnprediker die hen niet ontziet en stevig schudt aan hun valse zorgeloosheid. Nu stel ik me voor dat er iemand vanmorgen aandachtig luistert en toch wel een vraag wil stellen. U zegt, had Johannes dat niet wat anders onder woorden kunnen brengen? Wie op zo'n manier mensen aanspreekt, gij adderen gebroedsels, die stoot toch eerder mensen van zich af. En dat is waar, gemeente. Mensen zouden zich heel gemakkelijk aan zo'n aanspraak stoten. Er zijn in de kerkgeschiedenis wel voorbeelden van bekend. Een van die voorbeelden is van de Engelse prediker John Wesley. Hij kreeg eens de uitnodiging om te komen preken voor een gezelschap van hoge en voorname mensen. En wat was zijn tekst? Onze tekst van vanmorgen. Gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Of de preek bewaard gebleven is, weten we niet. Maar wel weten we wat erop volgde. Sommige hoge heren uit dat gezelschap hadden zich geërgerd. Ze voelden zich beledigd door die aanspraak, adderen gebroedsels. En na de preek staken ze dat ook zeker niet onder stoelen of banken. Een van hen zei tegen Wesley, luistert u eens, die preek had u beter in de gevangenis kunnen houden. Wanneer u een uitnodiging krijgt om voor al die misdadigers te komen preken, dat gebeurde in die tijd ook wel eens, dan had u over zo'n tekst moeten preken. Want uw tekst slaat meer op misdadigers dan op ons. Nee, antwoordde Wesley onverschrokken. In de gevangenis spreek ik over een andere tekst. Welke tekst? Vroegen ze hem. Johannes 1, vers 29. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Daar preek ik over in de gevangenis. Maar in dit gezelschap voor die hooggeplaatste mensen preekt hij over dat aangrijpende woord uit onze tekst. En voordat u gemeente vanmorgen zou denken dat Johannes hier als het ware toch wel erg ver gaat in zijn aanspraak. En misschien door het vuur wat in hem brandt wat te veel zegt, wijs ik u erop dat de Heer Jezus zelf tot 2 keer toe dezelfde aanspraak heeft gebruikt. Dat leest u in Matteüs 12 en in Matteüs 23. Het is dus niet alleen het vuur van Johannes de Doper, maar hetzelfde vuur en dezelfde verontwaardiging zien we ook bij de hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus zelf. Het zijn dus ook de woorden van hem die elk mensenhart kent en doorgrondt. Zeker gemeente, de duivel fluistert ons vanmorgen zomaar in. Moet dat nu? Zo'n aanspraak en zo'n boodschap voor zulke keurige mensen als wij zijn? Maar gemeente, draait u het eens om? Zegt u het eens? Welke aanspraak vindt u dan gepast voor mensen die niet willen buigen en die zichzelf voor de Heere willen handhaven? Welke aanspraak zou u dan gebruiken? Het is een scherp woord, dat is waar. Maar is het niet juist daarom zo scherp, omdat Johannes zo eerlijk is? In 1 enkele uitdrukking peilt hij precies de valse zorgeloosheid in het hart van Farizeeën en Sadduceeën. Zij zullen wel ontvluchten wanneer God met zijn gericht zal komen. En gemeente, we moeten eerlijk zijn, maar als Johannes deze boodschap had verborgen achter vriendelijke en zachte woorden, dan was Johannes geweest als een soldaat die het zwaard van het woord had ingewikkeld in zachte doeken, zodat het zwaard niemand pijn doet en nergens een wond aanbrengt. Maar daarom, juist omdat die valse zorgeloosheid zo diep zit, omdat die valse hoop zo hardnekkig is, omdat dat zielsbedrog zo gevaarlijk is, juist daarom moet Johannes dit woord in al zijn kracht en scherpte laten staan, want het hart moet verwond worden. Want het is echt waar, gemeente. Dat gold niet alleen in de kerkgeschiedenis, dat geldt net zo goed in onze tijd. Weet u welke mensen het moeilijkste tot bekering te brengen zijn? Dat zijn niet de mensen die zich uitleven in grote, grove zonden. Maar de mensen die het moeilijkste tot bekering te brengen zijn, gemeente, zijn door al de eeuwen heen die mensen geweest die meenden dat de bekering niet nodig is, omdat zij vanuit zichzelf al op de goede weg zijn. Zulke mensengemeenten moeten we niet alleen zoeken bij Farizeeën en Sadduceeën. Zou dit misschien ook voor u of voor jou kunnen gelden? Iemand zegt: nee, niet voor mij. Want ik weet wel dat ik nog onbekeerd ben, dat geef ik eerlijk toe. Mag ik u nog een vraag stellen? Gelooft u dan dat als vandaag, zondag 5 februari, uw laatste uur slaat en u sterven moet, dat u dan voor eeuwig in de buitenste duisternis komt? Gelooft u dat dan ook? Of begint u hier te aarzelen? Zeker, u gelooft wel dat u onbekeerd bent. En u weet ook wel dat onbekeerd sterven betekent dat wij verloren gaan voor eeuwig. Maar dat dit ook ons deel zal zijn? Nee. Als u eerlijk bent, gelooft u dat niet. U gelooft dat het voor zo iemand als u wel mee zal vallen uiteindelijk. U gelooft bijvoorbeeld dat er nog heel wat jaren voor u liggen. Gezonde jaren. En aan het einde van die jaren, ja, dan zult u uzelf wat meer bezighouden met de eeuwige dingen en tot de Heere roepen. Aan het einde van uw leven komt u echt wel tot bekering. Bovendien, u bent toch ernstig? U bent toch niet zo onverschillig zoals zoveel mensen in onze tijd? Er waren misschien wel in uw familie mensen die de Heere vreesden, of misschien wel veel voor het kerkelijk leven hebben betekend. En eigenlijk van binnen gelooft u niet dat de Heere zo iemand als u bent verloren zou laten gaan. Dat is toch al te erg. Weet u, gemeente, in gedachten zie ik het weer. Het stoppelveld, waar de brand uitslaat. En de adder, die pijlsnel uit zijn nest omhoog schiet. En zich haast en voor het komende vuur uitgaat en weet te ontkomen. Waarom zit die gedachte zo diep bij ons, gemeente? Omdat die gedachte teruggaat op een van de eerste leugens uit het paradijs. Genesis 3. Gij zult de dood niet sterven. En we geloven het, gemeente. Echt waar. Wij geloven het. Totdat God door zijn Heilige Geest uw ogen opent. Weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan krijgt u ook met die toekomende toren van doen. U gaat het voor ogen zien. Denkt u maar aan Christen, in Bunyans Christenreis. Het werd op zijn hart gebonden uit onze tekst. Vliet de toekomende toren. Maar als God het op uw hart bindt, gemeente, nee, dan ben ik niet meer die adder die pijlsnel voor het vuur uitgaat. Dan ben ik een brandhout dat uit het vuur gered moet worden, voordat God werkelijk met zijn oordeel komt. Iemand vraagt, is er een weg voor Farizeeërs en Sadduceeërs? Een weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ja, gemeente, die weg is er. Johannes wijst zelfs die Farizeeën en Sadduceeën niet terug. Maar hij komt tot hen, onze tweede gedachte, een ontdekkende vermaning. Want we lezen in vers 8, brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Vruchten der bekering waardig, dat moet u niet verkeerd uitleggen. Johannes bedoelt hier niet dat deze mensen op de een of andere manier vruchten moeten gaan voortbrengen, en dat ze met die vruchten de bekering waard zijn, de bekering verdienen. Als die vruchten maar in orde zijn, dan verdient u de bekering wel. Dat sluit meer aan bij hoe de Farizeeën en Sadduceeën dachten, dan wat Johannes gepreekt heeft. Wat bedoelt Johannes dan wel? Vruchten die de bekering waardig zijn, zo legt ook onze kanttekening het uit, zijn de vruchten die ontwijfelbaar met de waarachtige bekering overeenkomen. Vruchten die vast en zeker het bewijs zijn van bekering. Dat noemt Johannes erbij. Hij zegt niet alleen brengt dan vruchten voort, want weet u, De Farizeeën en Sadduceeën, die leiden in eigen ogen heel vruchtbaar leven. Welke vruchten waren er dan? Denkt u maar aan de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Wat zegt die Farizeeër? Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Dat waren de vruchten in het leven van een Farizeeër. Maar gemeente, dat zijn geen vruchten der bekering waardig. Die vruchten zijn wel een bewijs van een godsdienstig leven, een oplettend leven, maar geen bewijs van bekering. Want ook met een oplettend leven kan de bekering worden gemist. Iemand vraagt vanmorgen, wat zijn dat dan? Vruchten die onlosmakelijk bij de bekering horen. Die ontwijfelbaar het bewijs zijn van de bekering. Wel gemeente, dat zijn vruchten, onthoudt u dat? Die op dat punt in uw leven openbaar komen waar de zonde in uw leven openbaar komt. En als u vraagt naar voorbeelden, dan denk ik aan dezelfde geschiedenis zoals Lucas deze beschrijft. Daar noemt Johannes verschillende vruchten bij naam. Het valt op dat hij niet zomaar wat vruchten opnoemt voor iedereen, maar aan verschillende mensen, waar dus verschillende zonden waren, geeft hij verschillende antwoorden. En onthoudt u dat, gemeente? We zien telkens die vrucht openbaar komen op het punt waar ook de zonde openbaar komt. Laat ik maar een paar voorbeelden noemen. Er zijn er uit de scharen die aan Johannes vragen, wat moeten wij doen? Die vraag moet u niet lezen alsof ze de mouwen opstropen en gereed staan om in eigen kracht nog het een en ander bij te dragen. Nee, het is de vraag die geboren is vanuit dat verslagen hart ten einde raad. Wat is toch de weg ten leven? Wat moet ik doen? En wat zegt Johannes? Die 2 rokken heeft, delen hem met degene die geen heeft. Wat was voor deze mensen de zonde? Is het zonde wanneer je in de kast 2 rokken hebt hangen? Nee, dat is niet zozeer een zonde, gemeente. Zonde van deze mensen was dat het hen uitsluitend ging om zichzelf. Ze bekommerden zich niet om een ander. Ze leefden voor het eigen ik. Dat was hun zonde. En nu zegt Johannes, een vrucht van de bekering is dat die zonde in uw leven gebroken wordt. En dat niet u zelf meer op de eerste plaats staat, maar een ander, dat u oog en hart krijgt voor uw naaste. Dan komen er tollenaren. Mensen die vastzitten in de greep van het geld, die al zoveel mensen afgeperst hebben met leugen en bedrog. Ze vragen hem, meester, wat zullen wij dan doen? Wat zegt Johannes tot hem? Eist niet meer dan hetgeen u gezegd is. Dat betekent een breuk met de zonde van hun leven. Zo ook, om nog 1 voorbeeld te noemen, de krijgsknechten, soldaten van Herodes. Ze vragen, en wij, wat moeten wij doen? Wat was voor deze mensen de zonde? Wel, ze vielen mensen onnodig lastig. En bovendien, ze waren helemaal niet tevreden met hun salaris. Wat zegt Johannes tegen hen? Doet niemand overlast. Ontvreemd niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw loon, met uw bezoldiging. Iemand vraagt, maar als ik dit allemaal zo hoor, heeft Johannes eigenlijk wel de Christus gepredikt? Jazeker, gemeente. Johannes heeft de Christus gepreekt. maar wel in de volle Bijbelse zin van het woord. Dat wil zeggen, niet alleen als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, maar ook als de rechter die komen zal om alle boom die geen goede vrucht voortbrengt uit te houwen en in het vuur te werpen. Overigens, gemeente, diezelfde boodschap bracht ook de apostel Paulus. Als er wel één apostel gewaarschuwd heeft tegen goede werken in de verkeerde zin van het woord, alsof daarmee iets te verdienen valt, dan wel Paulus. Maar wat zegt hij als hij in Handelingen 26 voor Agrippa staat? Weet u hoe hij dan zijn preken samenvat? Hij heeft aan Joden en aan heidenen verkondigd dat zij zich zouden bekeren, beteren en tot God bekeren, doen de werken der bekering waardig. En voordat wij, gemeente, deze boodschap terzijde schuiven en zeggen, ja, maar dat kan een mens nu eenmaal niet, dan wijs ik u erop wat de Heer Jezus zelf in Jesaja 5 gezegd heeft. De gelijkenis van de wijngaard. Dan vraagt de Heere ten einde, wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede vrucht zou voortbrengen en heeft stinkende vruchten voortgebracht? Voordat wij, gemeente, ons verschuilen achter onze onmacht, stelt de Heere u de vraag, wat heb ik dan meer te doen aan mijn wijngaard, wat ik niet gedaan heb? En gemeente, de vruchten komen dus openbaar waar de zonde openbaar komt. En nu eerlijk, waar is dat in uw leven? In mijn leven? Stelt u eens voor dat u erbij stond bij de Jordaan. Wat zou Johannes tegen u gezegd hebben? Is het bij u net als de scharen, de zelfzucht, dat het u alleen maar gaat om uzelf, dat alles in uw leven cirkelt om dat eigen ik? Of is dat bij u net als de tollenaren, het financiële punt, dat u, hoewel u zondags 2 keer naar de kerk komt, eigenlijk alleen maar leeft voor uw bedrijf, uw bankrekening, uw bezit? Of is dat net als de krijgsknechten, dat u niet tevreden bent met uw inkomen, in die zin dat u niet eerlijk bent in het invullen van de belastingformulieren? Let u erop, gemeente, het viel me op bij de voorbereiding, al de voorbeelden van vruchten die Johannes noemt, hebben te maken met het onderlinge omgaan met andere mensen. En dat is niet oppervlakkig, maar dat is juist heel scherp. Want gemeente, dat is nu precies het verschil tussen een valse bekering en een ware bekering. Weet u wat dat verschil is? Bij een valse bekering zegt u dat God u uw zonde vergeven hebt. Maar ondertussen blijft er naar uw naaste toe van alles liggen wat wel opgeruimd zou moeten worden, maar wat toch niet gebeurt. En als dat zo blijft, gemeente, dan ontbreken in ons leven de vruchten der bekering waardig. Dan is uw bekering niet uit God. En dan zal de boom zonder vrucht uitgehouwen worden en in het vuur geworpen worden. Een valse bekering laat de dingen tussen de naasten liggen. Maar een ware bekering, gemeente, die komt openbaar op het punt waar de zonde openbaar komt. En nu heel eerlijk, gemeente. Wat zou Johannes de Doper tegen u gezegd hebben? Welke zonde zou hij bij u aangewezen hebben? Wanneer u straks naar huis gaat, laat uw geweten, zo las ik ergens heel treffend, maar eens zijn als Johannes de Doper. Waar in mijn leven ligt de zonde? Die vraag moet beantwoord worden, gemeente. Want ook in ons leven ziet de Heere naar vrucht. En een boom zonder vrucht wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zoek die vraag eens te beantwoorden, gemeente, in uw binnenkamer. Wat is bij mij de zonde? En laat het u brengen, gemeente, tot een inkeer tot uzelf. Een afkeer van alle zonden, ook de boezemzonde in ons leven. En een wederkeren tot de Heere met onze zonde en schuld. Om dat verloren leven, dat onvruchtbare leven voor God neer te leggen. Uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar, zo zegt de Heere door de profeet Hosea, uw vrucht is uit mij gevonden. We zingen eerst, gemeente, Psalm 51, het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En wat er verder volgt in het 9e vers van Psalm 51... Gemeente, onder onze tekstwoorden schreven wij de prediking van Johannes de Doper tot Farizeeën en Sadduceeën. Het was onze eerste gedachte, een ontdekkende vraag. Het was onze tweede gedachte, een ontdekkende vermaning. En het is onze derde gedachte, nog kort, een ontdekkende verkondiging. Johannes heeft een scherpe boodschap gebracht, brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Op het punt in ons leven waar de zonden liggen, ook in de verhouding van ouders naar kinderen en kinderen naar hun ouders, moet opgeruimd worden wat er op te ruimen valt, voor zover dat in ons vermogen ligt. Het is een aangrijpende boodschap, gemeente. De vruchten komen op dat punt openbaar waar de zonden openbaar komen. Johannes draagt een heel bijzondere naam. God is genadig. Iemand vraagt, past zo'n naam eigenlijk wel bij zo'n prediker die zo vlammend scherp gepreekt heeft? Ja, gemeente, die naam past bij hem. Want wat was het doel van de prediking van Johannes? Daarvan had de engel Gabriël gezegd, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Dat is een volk dat bereid is om de komende Christus te ontvangen. En dat was het volk niet. Ze hadden als het ware de wet in eigen beheer genomen. Het volk Israël meende, net als de leidsmannen, Farizeeën en Sadduceeën, rechtvaardig voor God te zijn op grond van hun stipte goede werk. En nu is de boeteprediking van Johannes als een hamer die al die vrome inbeelding aan puin slaat. Al die valse gerustheid wordt aan morzel geslagen. Waarom? Opdat er plaats zal komen voor een volkomen zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die gekomen is, niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Gemeente, de prediking van Johannes laat zien dat God een eerlijke weg gaat met een zondaar. Dat de genade tot ons komt in de weg waarin wij alles hebben leren verliezen. En hoe nodig hebben ook wij in onze tijd daarom de getrouwe prediking van recht en genade. Van de wet in zijn veroordelende kracht. Van het evangelie in zijn vrijsprekende kracht. En als wij daar heel persoonlijk van leren, gemeente, heel persoonlijk, wat denkt u, zou u dan nog zeggen dat Johannes te scherp geweest is? Nee, als God uw ogen opent, gemeente, dan komt er een tijd in uw leven waarin u God op uw knieën danken zult dat Hij de inbeelding en de valse rust in uw leven verbroken heeft. Want had God dat nu eens niet gedaan, dan was ik met al mijn eigen vroomheid verder gegaan op de brede weg naar het eeuwig verderf. Gemeente, nog één vraag. Heeft de prediking van Johannes zijn doel bereikt? Nou, we vrezen van niet. Aan het begin noemde ik u dat deze Farizeeën en Sadduceeën door Johannes niet gedoopt zijn. Het staat in Lucas 7. Daar zegt de Heer Jezus dat zij de raad van God, dat is de wil van God, tegen zichzelf verworpen hebben. Dat wil zeggen, ze hebben tot hun eigen schade de prediking van Johannes verworpen. Waarom? Duidelijker dan Luther het bij deze geschiedenis schrijft, kan ik het niet zeggen, gemeente. Luther schrijft, De prediking van Johannes was voor hen in één woord onverdraaglijk. Want Johannes kwam om een weg te bereiden. En zij meenden dat dat niet nodig was. Ze hadden die weg in eigen kracht al afgelegd. Dan stelt de Heer Jezus hen heel persoonlijk op de man af de vraag. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Met andere woorden, de doop van Johannes. En daarbij hoort ook die scherpe boeteprediking. Was dat nu Gods werk of was dat zomaar mensenwerk? De mening van Johannes. Scherpe vraag, gemeente, die brengt hen in verlegenheid. Want ja, als ze nu gaan zeggen dat de doop van Johannes mensenwerk is, dan vrezen ze de scharen die hield Johannes voor een groot profeet. Maar als ze nu zeggen dat de doop en de prediking van Johannes Gods werk zijn, dan zal Jezus aan hen vragen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En dan blijft het stil. Pijnlijk stil. Er volgt geen antwoord. En nu, gemeente, komt diezelfde vraag naar ons toe. Die scherpe, ontdekkende prediking van Johannes. Zeg het eens heel eerlijk, gemeente. Is dat nu Gods woord? Of is dat zomaar de mening van een mens, Johannes? Wat is daarop uw antwoord? En om die laatste verontschuldiging weg te nemen, zegt Johannes het nog eens. In vers 9, we kunnen er niet uitvoerig bij stilstaan, maar alleen dit. Meent niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham tot een vader. Beroem u toch niet op tijdelijke voorrechten van afstamming en zuivere Joodse godsdienst en noem maar op. Johannes zegt, zien jullie het? Ziet u die levenloze stenen liggen in de woestijn? Zo weinig heeft God nodig om een echt kind van Abraham te verwekken. Daar heeft God helemaal geen uiterlijke voorrechten voor nodig. En juist, gemeente, hier schittert de naam van Johannes. God is genadig. Want als God nu bij machte is om uit levenloze stenen kinderen van Abraham te verwekken, zeg het eens, gemeente, is hij dan niet machtig en gewillig om het stenen hart van een jongere of oudere weg te nemen en een nieuw hart te geven? Dat is voor hem niet onmogelijk. Dat is bij hem mogelijk. Hij werkt op een manier die u niet verwacht had. Wanneer het bij ons uitgedacht en uitgepraat raakt en wij voor God niets meer hebben om ons te beroemen, gemeente, dan gaat God wonderen doen. Dan wordt een stenen hart weggenomen en een vlezen hart, een nieuw hart gegeven, zelfs bij adderen gebroedsels. Want gemeente, God van Johannes is niet alleen een God die dat doen kan. Hij is zelfs niet alleen een God die dat doen wil. Maar de God van Johannes is een God die dat ook doet. Want de naam Johannes predikt ons. God is genadig. Amen.